Er is een baanbrekende ondernemingsvorm in opkomst, die bedrijven in staat stelt hun missie boven aandeelhouderswaarde te plaatsen. Welkom in de wereld van Steward Ownership.
In deze bijzondere editie van de Steward Ownership podcast spreek ik met twee ondernemers en een investeerder. We gaan het hebben over investeren in Steward-owned bedrijven. Kan dat? Hoe dan? En welke overwegingen zijn voor ondernemers en investeerders belangrijk? Deze podcast namen we op in Amsterdam-Noord in de loods van Sprinklr. Ik spreek met Suzanne van Straten, een van de oprichters van Sprinklr, Michael van Loenen van Yubidoo en investeerder Jeanne Specht-Grijp. Nou, welkom. We gaan het met elkaar hebben in de Steward Ownership podcast over investeren in Steward-owned bedrijven. Kan dat of is dat onmogelijk? Daar gaan we het over hebben. En we gaan het erover hebben, dus het is ongetwijfeld mogelijk. Anders zaten we hier niet. Zullen we eerst starten met een kort voorstelrondje? Mag ik bij jou beginnen, Suzanne?
Ja, zeker. Ik ben Suzanne van Straten en oprichter van Sprinklr. Een webshop in biologische tuinplanten. En wij zijn sinds januari steward-owned.
Tof, dankjewel. Ja.
Zal ik hem overnemen? Ik ben Jeanne Specht-Grijp, oprichter van Lifetree en Ubuntu Academy. En sinds eind vorig jaar samen met Fair Capital Impact Investing de oprichter van Lifetree Fund. En wij financieren in regeneratieve oplossingen op het gebied van voeding, gezondheid en educatie.
Tof. En Steward Ownership, past dat bij jullie?
Jazeker, maar daar kom ik straks nog wel even op
terug. All right.
Mijn naam is Michael van Loenen. Ik ben een van de medeoprichters van Yubidoo. En wat we doen is heel erg simpel. Wij verkopen boeken online en onze klanten kiezen projecten voor goede doelen over de hele wereld. En wij doneren tot 12% van het aankoopbedrag. Dus wij herverdelen geld in samenwerking met onze community naar mensen die het hardst nodig hebben. En wij zijn ongeveer 3 jaar geleden begonnen met de reis naar Steward Ownership. En vorig jaar hebben we dat helemaal afgerond en zijn we ook begonnen met het financieringstuk.
Alright, dankjewel. Leuk om met jullie in gesprek te gaan. En zowel Sprinklr als Yubidoo bestonden dus ook al een tijdje. Dus jullie zijn niet vanaf de start steward-owned, maar hebben op een gegeven moment de transitie gemaakt. Zullen we starten bij jou, Michael? Kan je iets meer vertellen over Yubidoo en waarom jullie Steward Ownership gingen verkennen?
Ja, nou ja, wat we doen heb ik natuurlijk nu net heel kort uitgelegd. En bij ons ontstond op een gegeven moment de behoefte aan verandering qua eigendomsstructuur toen we in één keer gingen groeien. Dus we zijn ooit begonnen als BV, omdat de oprichters, ik en Bert, ja, we hadden zoiets van ja, het moet ondernemend zijn, het moet uiteindelijk zelfvoorzienend zijn, dus een stichting paste niet echt. Een andere vorm was er nog niet, dus we dachten nou, we beginnen gewoon met een BV. Dus wij waren de aandeelhouders. En toen in één keer wat harder gingen groeien, kreeg je ook een ander gesprek met de accountant. Dus het ging denk ik over waardering van de aandelen. We hadden ook in die tijd hele leuke, knappe, intelligente medewerkers. Dus die we ook veel meer wilden betrekken. Of ja, hoe gaan we dat doen? Gaan we die aandelen geven? Ja, en toen kwam eigenlijk de zoektocht van wat past dan? En toen kwamen we wel heel snel tot de conclusie dat dat niet in de huidige vorm kon. En het toeval wilde dat we Bart-Jan Krauwel ontmoeten, een van de oprichters van de Triodos Bank. En die zei, hebben jullie wel eens nagedacht over de coöperatieve structuur? En dan wel in de zuivere vorm. Dus niet hoe we het nu al wel tegenwoordig doen. Maar, en dat, ja, die route hadden wij niet eerder bekeken of onderzocht. En vanuit daar kwamen we in contact met Koos Bakker van Odin. En toen Koos vertelde over zijn kijk op coöperaties en hoe zij dat hadden ingericht, toen viel bij mij wel het kwartje dat ik dacht van ja, dit zijn de bedrijfsvormen van de toekomst. En toen wisten we van, nou, nu moeten we een stap gaan zetten.
Hmm. Ja. Dus jullie gingen van een BV naar een coöperatie en die werd ook nog eens steward-owned.
Ja.
Kan je daar iets meer over zeggen?
Ja, nou ja, dus dan is natuurlijk de vervolgvraag van ja, hoe gaan we dat organiseren? Dus in eerste instantie dachten Bert en ik van nou, wij doneren dan gewoon onze aandelen aan de Yubidoo coöperatie. Die hebben we dus toen ook gelijk opgericht. Nou, dat bleek niet te kunnen, want de fiscus vindt daar iets van. Dus dat hebben we uiteindelijk op advies van ook van een fiscalist gezegd van, nou, dat moet echt een nominale waarde. Dus dat hebben we toen ook gewoon maar gedaan. Maar in principe is dat natuurlijk gewoon een schenking. En wat we toen gedaan hebben is gekeken van wie worden dan wel de eigenaren? En wat ik heel erg inspirerend vond in het model van Koos en Odin, is dat zij eigenlijk alle stakeholders betrekken bij de steward structuur van de organisatie. Dus wij hebben ook onze klanten, dus mensen die gewoon boeken bestellen bij Yubidoo, die kunnen lid worden van de coöperatie. En als ze willen, kunnen ze solliciteren ook voor de ledenraad. Dus daar hebben we een aantal zetels voor gereserveerd. Onze medewerkers hebben een aantal zetels in de ledenraad. Onze financiers hebben een aantal zetels. En we hebben de aarde ook 2 zetels gegeven. Dus er zijn 2 mensen die namens de aarde bij de ledenraad aanwezig zijn om ook te toetsen van wat we allemaal bedenken en welke route we gaan varen. Is dat in overeenstemming met ook wat de aarde vindt? Dus zo hebben we het nu ingericht.
Mooi, dankjewel. En jij, Suzanne, hoe werkt het bij Sprinklr? En waarom in hemelsnaam steward ownership?
Ja, Sprinklr bestaat nu dus 7 jaar. Het is echt begonnen vanuit een missie. En echt vanuit het idee dat een bedrijf hebben eigenlijk een goede vorm is van activisme. We zagen iets wat niet goed was. Hè? Tuinplanten met pesticiden die verkocht werden. We dachten, dat kan toch niet de realiteit nu zijn. Biologische tuinplanten, dat moet veel groter worden. En omdat dus bij ons altijd de missie voorop stond, is het iets heel geleidelijks geweest waar we naartoe zijn gegroeid. Maar tegelijkertijd waren we ook een startend bedrijf, zoals veel startende bedrijven. Dus je leert overal eigenlijk hoe het werkt om een bedrijf te starten. Van nou, je moet eerst je product market fit vinden. En dan heb je die gevonden en dan moet je heel snel gaan schalen. En daarvoor heb je ook investeerders nodig. En die laat je eigenlijk zo'n plaatje zien van hypergroei en sky high. En ook in alle eerlijkheid hebben we daar wel een klein beetje aan meegedaan. Want dat was ook wel de manier als je start, weet je wel. Dit is echt zo wordt het je en geleerd. Maar ook, ja, dat werkt, want je hebt in het begin ook echt geld nodig. En toen op een gegeven moment zaten we daarin en toen voelde dat heel verkeerd. En ze hadden we ook echt een gesprek met een investeerder die deze route nog verder doortrok. En dat je dan voelt van, maar je kent ons bedrijf eigenlijk helemaal niet. En je gaat er nu al vanuit dat er dan straks 1 miljoen in moet en dan nog 2 miljoen. En terwijl je eigenlijk helemaal niet weet of dat het beste is. En ik realiseerde me eigenlijk op een gegeven moment van, iedereen die er geld in stopt, wil er weer keer 10 weer uit. Hè? En als iedereen dat dan doet, wat blijft er dan over van Sprinklr? Dat was eigenlijk zo'n heel interessant moment van, dan heeft iedereen er dus allemaal dingen aan onttrokken. En voor Sprinklr is het niet het beste. Dus die route die moesten we veranderen. En dat hebben we gelukkig kunnen doen met de aandeelhouders die we ook hadden. En als 2 oprichters, 2 eigenaren, hebben we zelf ook meteen eigenlijk afstand genomen van dat idee van, maar meer eruit halen. En eigenlijk gestart met het idee van, wat is nou voor ons genoeg? En voor ons was dat gewoon een salaris. En zo, als je daar zelf mee begint, van een salaris is voor ons genoeg. En je vindt investeerders die ook zeggen, voor ons is dit rendement genoeg. Dan, toen waren we uiteindelijk in staat om eigenlijk Sprinklr over te dragen aan een stichting. Is vergelijkbaar, we hebben niet met ze contact gehad, maar wel vergelijkbaar met dat Patagonia-model. Dus eigenlijk hebben wij nu een stichting die 100% zeggenschap heeft over Sprinklr. Daarnaast hebben we een aantal, financiële aandelen erin zitten. Die lijken eigenlijk meer op leningen. En die leningen kunnen afgelost. En op dat moment is echt alleen nog maar een stichting eigenaar van Sprinklr.
Duidelijk.
Ja.
En jullie hadden dus al aandeelhouders aan boord.
Ja.
De investeerders en de oprichters, jullie.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat dat best uitdagend is. Dat je bestaande aandeelhouders enthousiast moet maken.
Ja.
Dat ze over moeten gaan naar dit model.
Ja,
lukte
was
dat?
Ja, het was hartstikke spannend. Ik weet nog dat we echt zo'n aandeelhoudersvergadering hadden. Waar we hier naartoe moesten praten. En nee, dat was ook wel spannend. Want eigenlijk zeker de aandeelhouders die we later vonden, waren echte impact-investeerders. En dat was fantastisch om te merken, weet je. Die waren eigenlijk altijd bezig maar met welk verschil zijn we nu aan het maken? Wat is de goede route voor Sprinklr? Maar het is natuurlijk ook zo dat wij ook aandeelhouders hadden die er gewoon wat financiëler in zaten. Voor wie het echt, het investeren van geld een bedrijfsmodel aan zich was. En die zagen een bedrijf wat onwijs goed ging. Want we hadden een lekkere groei en de omzet ging goed. En we waren aan het verdubbelen. En tegelijkertijd kregen ze eigenlijk de mededeling, er gaat geen exit komen. En dat was heel duidelijk, waren we daar wel in, van die gaat er niet komen. En dat was denk ik wel, daar reageerden ze super sportief en tof op, omdat ze het wel heel goed vonden passen bij Sprinklr. Voor zichzelf ook wel van, oh ja, nou die route is niet onze route, hè? Ik wil er niet in mee. Maar ze reageerden wel in van, we snappen dat dit past bij Sprinklr en we snappen dat dit past bij jullie missie.
Maar als een aantal investeerders niet willen, ja. Hoe kom je er dan uit?
Ja, dat was eigenlijk ben ik toen, ja, zijn we een beetje gaan rekenen en hebben we een voorstel aan ze gegeven. En we zagen dat een aantal aandeelhouders er heel enthousiast over waren. Want die hadden zoiets van, ja, dit is inderdaad, we waren een bedrijf met een missie, willen echt een alternatief zijn voor de huidige kweek in biologische kweek. En dit is een bedrijfsmodel wat een alternatief is voor het huidige extractieve bedrijfsmodel. Dus die waren hier juist heel enthousiast over. Dat je ook in de vorm van je bedrijf eigenlijk echt heel duurzaam bezig bent. En zij waren bereid om die aandelen over te nemen van de andere aandeelhouders. En de andere aandeelhouders waren ook bereid om, ja, wat dat betreft, de oude visie, rekenmodellen te laten voor wat ze zijn. En eigenlijk te accepteren wat wij ze toen geboden hebben. En hoe we er eigenlijk naar hebben gekeken is van, je hebt in ons geïnvesteerd, maar we zien het als een lening waar je echt wel in de spannende jaren gewoon goede rente over krijgt, uit mijn hoofd 8%. Hè? En op het moment dat het minder spannend is, krijg je er 5% over. En zo eigenlijk met die terugrekentool hebben ze een inleg plus 8% gekregen. Ja, en dat is dus van alle betrokkenen heel fijn en chic geweest dat ze zo Sprinklr in staat hebben gesteld om van zichzelf te worden. Ja.
Wat vind jij daarvan, Jonne?
Nou, ik zit met bewondering te luisteren naar deze twee ondernemers. Michael ken ik al wat langer, maar jou nog niet. We hebben elkaar net ontmoet, Suzanne. Zal ik even iets vertellen van mijn achtergrond en hoe dat hier weer op aansluit? Ik ben verantwoordelijk voor een Family and Investment Office, Livetree. En daarnaast, vorig jaar Stichting Livetree Fund opgezet samen met Fair Capital Impact Investing. Dus wij zijn zelf ook een start-up, zeg ik altijd maar. Maar wel vanuit al vele jaren kijkend naar van, hoe financieren wij nou? En waarom investeren we? En om welke wat willen we eigenlijk achterlaten voor wereld? En waar kies je dan voor? Wat vind je dan belangrijk? En die waarden, die worden ook toegekend aan de vraagstelling van, ja, wat jij net ook zei, wat is genoeg? Ik denk dat het voor iedereen, of je nou vermogend bent, ondernemer, het maakt niet uit. De vraag voor jezelf stellen, wat is genoeg? Waar voel ik me veilig bij? Wat heb ik nodig om gewoon een goed leven te leiden? Is voor iedereen belangrijk. Want alles wat daar op het financieel vlak boven zit, ja, dan krijg je al hele andere vraagstellingen bij. Want dan hoef je het al niet meer te hebben over risico. Want wat is dan het risico? Het risico als je iets niet doet en de wereld daarmee slechter achterlaat, is dat dan een keuze die je maakt. Dus ik denk dat wij heel erg zijn gaan kijken naar van, oké, hoe willen we de financiële middelen inzetten? Wat is voor ons genoeg? En hoe kijken wij naar eigendom? Wat is de zin en onzin van eigendom?
En hoe zet je dat om in de praktijk? Als je vanuit een heel andere kijk Ja. Of laat ik eerst beginnen met, is dat een hele andere kijk dan andere investeerders hebben?
Nou ja, ik kom uit de financiële investmentwereld en ik ben zelf er wel eens tegen aangelopen dat als ik ideeën deelde jaren geleden, dat het was van, ja, je moet wel zakelijk blijven. Hè? Ja. Of daar kun je geen droog brood aan verdienen, hè? Op die visie. Dus ik bedoel, dat geeft ook wel een bepaalde perceptie van waar je tegenaan loopt. Ik denk dat we de laatste jaren echt in een andere vibe terecht zijn gekomen. Ik denk dat er veel meer bewustzijn is gegroeid naar van, oké, we beseffen wel dat de manier waarop we dingen deden, dat dat anders moet. Maar de stap nog zetten aan het ook werkelijk invullen om het anders te doen en de consequenties daar ook van te nemen, en daar ook zo lang mee te zijn, ja, dat is nog wel een stap te gaan. En dat kan dan op individueel niveau, maar ook, we hebben het nodig dat dat op collectief niveau gaat plaatsvinden. Dus daar hebben we nog wel wat stappen te maken, denk ik.
En hoe zet je dan zo'n eerste stap? Doe je dat dan, zeg maar, moeten investeerders gewoon om en moeten ze gewoon in het diepe springen? Of,
Nee.
Het is altijd, zo kan het misschien voelen, weet je wel.
Ja, dat kan. Maar ik denk, het is altijd een proces en iedereen loopt zijn eigen proces. Dus het is niet iets wat je met overtuiging kan afdwingen. Het is een intrinsiek gevoel. Een van de belangrijke dingen waarom Life Refund is ontstaan, is door de gesprekken, ook met Fair Capital, waar ik heel fijn mee samenwerk. Maar ook om te kijken naar van, ja, hoe kunnen we het dan op een andere manier doen? Dus de kern van Life Refund is niet een fonds met financieringen, maar is het centrum regeneratieve financiering, wat voor ons echt een bewustzijnscentrum is. Want uiteindelijk gaat het om je intrinsieke persoonlijke journey. Hè, van hoe kan ik mijzelf verbinden met mijn waarden die ik meeneem en met deze aarde. Hè, dus met jezelf, de ander en je leefomgeving. En als je daar de verbondenheid voelt en daarbij komt die bij jou past, en ook dat kan delen met anderen, dan is het ook anders hoe je met keuzes, wanneer je die hebt te maken over financieel vermogen, omgaat. Want financieel vermogen is maar een deel vermogen. Hè? Je hebt heel veel vermogens. Wij hebben ook het vermogen om hier te zitten met elkaar. En tijd te delen en kennis te delen. Maar het financieel vermogen is een onderdeel. En als je daar keuzes voor mag maken, ja, dan denk ik dat dat heel goed is om dat vanuit je bewustzijn te maken op een manier die bij je past. Dus het is een proces. Het is niet iets wat je afdwingt. En nog even, de modellen waar jullie voor hebben gekozen, ook als ondernemers, is een manier. Hè, er kunnen ook andere manieren zijn. Ik denk wel de vraagstellingen of de vraag die je zelf stelt en datgene doet wat bij je past, dan krijg je ook de partners die bij jou passen en die dat initiatief echt verder brengen voor de lange termijn. En ik denk dat dat belangrijk is.
Ja, dus de keuze voor het model bepaalt heel veel eigenlijk.
Ja.
Hebben jullie met Life Tree Fund al een model of meerdere modellen gekozen, zoals een VC-fonds vaak de hockeystick wil, Suzanne net
De hockeystick, daar moest
hebben jullie een pad waarvan jullie denken, ja, dat pad moeten we lopen? Ja. Of is dat eigenlijk juist niet wat je moet doen?
Ik hou heel erg van het niet weten.
Ja.
Ik vind dat zo fijn, zeg maar, dat je niet alles helemaal hoeft af te kaderen en al van tevoren in allemaal afwegingen van dit doen we wel en dat doen we niet, want het is zo situationeel bepaald. Dat kan je niet van tevoren helemaal afdekken. En ik denk dat tijd en ruimte super belangrijk zijn in de keuzes die je maakt.
En betekent dat je eigenlijk, hè, waar geld vaak nu leidend is bij investeerders, dat je dat eigenlijk een soort van vrij moet maken? Dat je dus...
Nou, ik denk niet dat het leidend moet zijn.
Nee.
Ik denk dat je al die vermogens bij elkaar maken, dat je kan creëren wat je doet. En dat het ook gedragen is. Dus het zit hem niet. Het financieel vermogen, als dat leidend is, dan gaan ook ondernemers zoeken naar geld om het te realiseren. Terwijl de keuze voor je partner, langer termijn, veel belangrijker is. En dat is iets anders dan zoeken naar geld.
Ja, ik zag ook wel dat door een aantal keuzes die je kan maken, heb je dus ook eigenlijk headspace en tijd en energie over. Omdat je dus niet de hele tijd ook met dat geld bezig bent. Hè? Dus wij hebben best wel snel al gezien van er zijn twee paden. Er is het hele snelle groeipad. En dat betekent geld ophalen. En terwijl je geld hebt opgehaald, alweer de volgende ronde geld ophalen. En dan weer de volgende ronde. Waarbij je ook vaak in die rondes als een soort... Ja, Matte, weet je, je zit echt in strijdstand tegenover je investeerder, want alles wat hij wint, trekt hij van jou en andersom. Terwijl wij al heel snel dachten van, nou weet je, dat is niet ons pad. Ons pad is organische groei, betekent wel broekriem aan, betekent wel antikraak zitten met al je planten en binnen 2 weken uitgegooid worden. Maar dat is wel een pad wat heel veel ruimte overliet voor 1 focus voor ons. En dat was gewoon eigenlijk kiezen voor bio, duidelijk maken waarom je voor bio moet. Weet je, echt heel duidelijk met je missie bezig zijn. En dat heeft zich denk ik op het einde wel uitbetaald. Maar het is natuurlijk ook wel een heel spannend pad om te nemen. Omdat het zeker in een wereld waar eigenlijk allerlei waarheden zijn, als je moet geld ophalen en je zal, groei gaat altijd heel veel geld kosten, et cetera. Voelt het alsof je iets niet snapt. Weet je wel, van ik snap iets niet dat wij deze route kiezen. Maar nu denk ik toch van ja, er is bijvoorbeeld een organisatie tegelijk met ons begonnen die veel meer dat snelle geldpad heeft genomen, maar waarvan ik nu me wel afvraag, ja, maar wie is nou verder, weet je wel? Die zit wel onwijs in de squeeze, want daar moet op een gegeven moment natuurlijk een exit komen. En wij weten, die hoeft er niet te komen.
Ja, die moeten groeien.
Ja.
En jij mag bloeien.
Ja.
Mooie woordspeling.
Ja, zeker. Dus, goed in de planten. Ja, ja. Dus ja. Klopt.
Maar dat is voor mij altijd, op een gegeven moment, ik heb precies hetzelfde meegemaakt. Is dat op een gegeven moment, hè, als je begint en dan op een gegeven moment loop je een beetje vast. Want inderdaad, hè, je ziet en je voelt dat je kunt schalen. Hè, want dat is dan een soort van de tendens, je moet schalen. Ja. En ik merkte ook toen wij ook op zoek gingen naar geld, want dat was dus nodig. Dan kom je bij angel investeerders, verschillende fondsen, impactfondsen. En waar ik me echt over verbaasde en ook dat ik dacht van ja, ik begrijp het gewoon niet. Dus dan was ook het voorstel van nou, hè, aandelen. En dan ja, willen we eruit binnen 5 jaar met een multiple van 5. En dan zat ik denk, doen ze dan 5 keer? En dan denk ik, oké. En inderdaad ook dat ik dacht van oké, dan ga je er binnen 5 jaar uit. Maar dan degene die het overneemt, die wil dat natuurlijk ook weer. Precies wat jij zegt. Dus dan betekent dat we blijven rennen. We blijven rennen tot wanneer? Hè? Wanneer is het dan genoeg? En op een gegeven moment viel ook het kwartje bij mij dat ik dacht van, ja, dat gaan we niet doen. En weet je, ik vond wat ik het meest spannende vond, in het begin nog niet eens die multiple van 5. Want ik ben redelijk optimistisch dat ik denk van, nou, gaan we ook gewoon, hè, dat kan wel. En maar toen stelde ik de vraag van, ja, maar wie komt er dan terug? En dan is, ja, dat weten we niet. Dat gaan we geschikte partij vinden. Dus ja, en wat nou als die partij, ja, als ik dat niet,
Bol.com is.
Precies, of Amazon. Die
precies,
hebt,
die
weet
partijen
je wel.
Die je niet ja, wil zijn.
Ja, ja. En dan gaat het over gedachtegoed. En dat is leidend. En van ja, en Bert en ik zijn daar best wel beschermend op. Zo van ja, hoe kunnen we dat borgen? Ja, dus en Bert en ik hebben ook altijd tegen elkaar gezegd, toen we bij de KVK naar buiten liepen, toen zeiden we op een gegeven moment van ja, het voelt eigenlijk niet als een bedrijf. Dit voelt meer, we zijn beheerders van dit gedachtegoed en geen eigenaren. Sowieso een interessant concept natuurlijk om te denken van ja, wanneer ben je nou echt eigenaar van iets? Het is natuurlijk ook gewoon een construct wat ze met z'n allen bedacht hebben. He, we hadden het laatst ook nog over aandelen, dat nog letterlijk gewoon op een blaadje geschreven wordt in een boekje, krijg je mee van oké, dat zijn de aandelen. Maar dat is gewoon, dus dat fascineert me. En op een gegeven moment ook de inzichten dat ik dacht van, inderdaad, ja, ik begrijp het gewoon niet. Dus, en gelukkig waren wij, we waren de enige investeerders en we hadden het nog helemaal in eigen beheer. En toen het moment van die coöperatie, toen begon het in één keer te stromen. Dat ik dacht van oké, maar dat biedt ook mogelijkheden om de financiering eens op een hele andere manier te gaan benaderen. En ik kreeg toen het inzicht van, ik wil niet 1 of 2 of 3 partijen die heel veel doen. Ik voel juist dat Jubidoo van de community moet worden. Dus ook van de investeerders. Dus ik wil niet 1, maar ik wil 100. En we gaan niet 100 die heel veel doen, maar 100 mensen die echt instappen op wat, die geloven wat we doen en vinden dat het er moet zijn en de impact willen vergroten. En het geld is eigenlijk een klein stukje erbij. Dus wij hebben het ook gemaximaliseerd van wat ze maximaal mogen investeren. Dat is ook heel grappig. Dus als ik erbij een investeerder, die zei van, ja, ik vind het fantastisch. Hoeveel kan ik doen? Ja. Ik zei, ja, nou, bij ons is het de max 25.000. Ik zei, ja. Hij zei, nee, ik wil meer doen. Ik zei, ja, kan niet. Hij zei, nee, maar, ik zei, nee, kan niet. Dus je zag hem echt zo, een kortsluiting. Zo van, hij zei, nou, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Normaal is dat het andersom. Dan beginnen ze laag en dan blijkt uiteindelijk van, er is meer nodig. Ik zei, nee, maar het gaat me niet alleen om dat stukje geld. eigenlijk is de vraag van op welke wijze wil je verbinden? Wat wil je? Wil je netwerk inbrengen en je expertise? Wil je bij de bijeenkomsten zijn? Weet je, dat zijn eigenlijk een soort van voorwaarden om in die cirkel van 100, zoals we dat noemen, wil instappen. En wat ik dus merkte eigenlijk daardoor is, ook alle leden die we nu aansluiten, is het gaat eigenlijk alleen maar over de missie. Hoe ze willen bijdragen. Wat ik merk is dat ze heel graag willen leren allemaal. Dus allemaal zeggen van super interessant. Ik wil kijken hoe dit nou eigenlijk allemaal werkt. En het stukje geld en rendement is altijd nog in de laatste 5 minuten van het gesprek van, oh ja, hoe zit het ook alweer? En dat is natuurlijk totaal ander gesprek als de jaren daarvoor, dat ik ook inderdaad bij de investeerders zat en dat ik ook druk bezig was met mijn pitch decks en de grafieken. En dat ik ook dacht van, ja, het voelt niet, ik weet niet, het is ook gecreëerd iets waar we met z'n allen naar kijken en op sturen. En dat is dan het normaal en dan gaan we dat gewoon met z'n allen doen. En nu heb ik ervaren door inderdaad toch die andere route te kiezen, dat er dus ook een andere werkelijkheid aan het ontstaan is. En dat de mensen die dus nu instappen, echt vanuit een hele andere intentie mee willen bouwen. En daar word ik wel gelukkig van.
Mooi.
Ja.
En waarom zijn jullie investeerders gaan zoeken? Waarom zoeken jullie investeerders en hoe werkt het als iemand meedoet? Iemand mag voor maximaal 25.000 euro meedoen.
Ja.
Jullie zoeken 100 mensen. En wat doen jullie met de investering? En iemand kan dus, begrijp ik, in de ledenraad terechtkomen.
Ja.
En hoe verhouden jullie je in economische zin tot de investeerders? Kunnen ze rendement ontvangen? En zo ja, hoe werkt dat dan?
Ja, nou ja, wij hebben dus voor gekozen om een winstafhankelijk rendement op een waardecertificaat te zetten. En ook daar vanuit het principe van, kijk, als er gewoon genoeg verdiend is en er is over, dan, nou, delen zit in onze kern, dan kan er gewoon gedeeld worden. Maar als er een tekort is of we hebben het geld ergens anders voor nodig, ja, dan kan het gewoon verstandiger zijn om geen winstafhankelijk rendement uit te keren of minder. Dus bij ons is het ook maximaal 5%, toevallig. Maar de ledenraad bij ons beslist elk jaar op basis van de jaarrekening en ook de strategie en de plannen die gedeeld worden, van wat gaan we uitkeren? En dat is natuurlijk voor normale financiers is dat natuurlijk best spannend, want die zitten normaal natuurlijk echt aan het stuur. En nu, ze zijn wel onderdeel van de keuze, maar ze hebben altijd de andere stakeholders nodig in de ledenraad om het door te voeren. Dus daar haal je eigenlijk de macht en het geld, trek je daarmee eigenlijk uit elkaar.
Ja.
En daar hebben we voor gekozen. En ja, we hebben wel kapitaal nodig om echt een volgende stap te zetten, omdat we er wel voelen van, ja, het is tijd dat we verder bloeien. Dus soms worden we ook wel eens het best bewaarde geheim van Nederland genoemd.
Ja, dat wil je eigenlijk
niet. Daar wil ik eigenlijk wel een keer vanaf.
Het best bekende geheim van Nederland.
Ja. Dus daar zit een stuk in. En ook gewoon een stukje in een doorontwikkeling naar de volgende fase. Dus daar staat eigenlijk alles klaar voor. En daar hebben we gewoon een stukje kapitaal voor nodig. Ja.
Mooi. En je vertelt net, investeerders hebben dus wel stemrecht, maar ze hebben geen controlerend stemrecht. Andere stakeholders die stemrecht hebben zijn de aarde en medewerkers en klanten.
Ja.
Hoe werkt dat in de praktijk? Hoeveel, het is misschien heel erg een detailvraag, maar hoeveel procent stemrecht hebben de investeerders met elkaar om te voorkomen dat ze toch, als het puntje bij het paaltje komt, ja, de zeggenschap naar zich toe kunnen trekken?
Ja. Ja, dan moet ik het even goed zeggen. Uit mijn hoofd hebben wij 26 zetels in de ledenraad en de investeerders hebben er 6. Dus die zijn sowieso in de minderheid. Dus daardoor heb je, we hebben het zo ingericht dat je eigenlijk wel minimaal 2 van de andere categorieën, zeg maar, nodig hebt om tot meer dan 2/3 van de stemmen te komen. Dus zo hebben we het nu geborgen. En hoe het gaat werken, ja, dat zijn we nu aan het oefenen. Dus wij zijn nu de ledenraad aan het inrichten, de mensen aan het werven, de leden aan het installeren. En wij moeten nog gaan ervaren natuurlijk hoe dit gaat werken. Dus dat, ja, dat is een superleuk avontuur. Ja.
Cool.
Wat wel even leuk is om te vermelden, is dat er zit hier een lid naast deze fantastische ondernemer. En dat ik ook een van de dingen waar ik heel erg op aanhaakte bij Bert en Michael, is hun onderlinge samenwerking. Zij vullen elkaar enorm aan. En zeg maar, wat zij hebben neergezet in de afgelopen jaren en hoe dit traject is zijn ingegaan, ja, daar heb ik enorm bewondering voor. En ook dat je dus inderdaad echt letterlijk in zo'n spannende tijd afziet van dat zoeken naar geld, maar echt die partners en echt die 100 mensen die intrinsieke waarden delen bij elkaar wil halen. Ja, dat sprak mij enorm aan.
Hmm.
En dus ik ben ook, zeg maar, een van de leden die denkt van, hey, wij willen daar ook echt tijd en aandacht en effort in steken.
Tof. Ja. En hoe werkt dat? Hoe is de structurering? Hoe werkt de financiering die jullie verstrekt hebben? Kan je daar iets meer over vertellen?
We zijn sowieso certificaathouder. Dat is gelimiteerd. Dat had Michael net al gezegd.
Hmm.
En daarnaast zijn we ook financierder voor Yubidu. En dat heeft te maken gewoon met timing-wise. Om te kunnen zorgen dat een aantal investeringen die Yubidu wilde gaan doen, dat die doorgang kunnen vinden. Omdat de timing met ook de certificaathouders niet altijd één op één loopt. Hè, wanneer je de juiste partners vindt. Dus we zijn meer daarin een soort overbruggings...
Ja, mooi.
Periodefunctie, hoe noem ik dat?
Ja, dat is... Ja.
Maar vooral, we zijn enorm samenwerkingspartners. Mm. En dit zijn allemaal vormen. Maar waar het om gaat, is dat we hebben een relatie opgebouwd. We hebben elkaar leren kennen, hebben de tijd voor genomen. Ook om elkaar goed te leren kennen. Er is enorm vertrouwen onder komen te liggen. En daar vandaan starten we die lange termijn relatie. Dus we voelen ons ook echt onderdeel. We gaan niet op de ondernemersstoel zitten, zeker niet. Maar we voelen ons echt onderdeel om hieraan bij te dragen, om dat verder te brengen. En wat ik nog even daarop wilde aanvullen is dat met Live 3 Fund, je hoort zoveel over allerlei, nou ja, nu jullie ook weer, over de multiples en over wat er uitgehaald moet worden door de financierder. En wij zitten erin van, we hebben kosten met het fonds, wat we goed willen maken, en de middelen die ter beschikking worden gesteld, die worden ter beschikking gesteld.
Hmm.
En dat is een hele andere zienswijze.
Dus het geld zelf hoeft niet per se rendement te maken?
Nou, in die zin wel om de kosten goed te maken.
Ja.
Hè? Dus daar zit een minimaal rentepercentage op. Maar dat is niet zo als jullie percentages noemen, maar wel zodat we de kosten voor het fonds goed kunnen maken.
Ja.
Dus dat is een hele andere mindset.
Hmm.
Wat wij vooral willen, is dat het geld als middel dingen in beweging zet.
Ja.
Dus we hoeven geen eigenaar te worden, we hoeven geen eigendom, we hoeven niet alleen als het beter is voor het initiatief dat wel zo zou zijn, dan is het een afweging. Maar voor de rest zitten wij er op die manier niet in.
Ja.
We willen het vooral voor mogelijk maken.
Ja, dus jullie stellen geld beschikbaar, dat hoeft niet meer te worden, dat geld.
Dat
er moeten kosten gedekt worden en
dat hoeft
it.
Niet ja. meer te worden.
Ja.
We zien het echt als in gang zetten
ja.
en in beweging zetten en zorgen dat je met elkaar juist dat partnership opbouwt
ja.
en verder brengt.
En denk je dat meer investeerders op zo'n manier naar geld kunnen kijken?
Nou, daar hebben we natuurlijk veel gesprekken over. Ja. Afgelopen zondag, maandag waren de Impact Days, georganiseerd op PIM, prachtorganisatie, waar heel veel impactinvesteerders zich en financierders zich verzamelen, maar ook initiatieven en met elkaar delen. Ik denk vooral dat het er heel erg over gaat van als je zeggenschap hebt over financieel vermogen, verbind je echt met die intrinsieke waarden. Kijk naar wat genoeg is voor jou of genoeg is voor je familie of genoeg is voor datgene wat je nodig hebt. En alles wat daarboven zit, dat kun je inzetten.
Hmm.
Dat kun je gewoon mogelijk maken. Hè? Daar kun je echt dingen mee in gang zetten. En of er meer zijn of niet, ja, ik denk dat er in ieder geval een... Ik merk dat er heel veel mensen wel hiermee bezig zijn om hierover na te denken. En het ook een heel goed idee vinden. En het is beslist ook geen donatie, hè? Dat wil ik nog even zeggen. Ja. Het gaat niet over doneren. Het gaat echt over dat ondernemerschap, maar op een andere manier.
Het is wel geinig, want het is zo'n wet dat geld meer geld moet maken. En dat je er bijna niet tegenop kan werken hoe hard geld meer geld maakt. En dat is ook een heel bijzonder uitgangspunt als je erover nadenkt. Hè? Want ja, waarom is dat een regel? Dus het is heel tof en wel, vind ik, vrij uniek om een investeerder zo te horen praten. Want ik denk dat toch voor veel investeerders wel het uitgangspunt geld moet geld maken. Hè? En dat mag dan keer 5 zijn of keer 3. En dan ben ik schappelijk als keer 3 is. Maar het is iets heel anders om te denken. Ja, maar mijn geld gaat een verandering teweeg brengen. Precies. Die super belangrijk en rete urgent is. Hè? Dat is ook echt heel erg zo. En daar kan je ook heel veel voldoening uit halen. Maar dat hoeft dan niet een donatie te zijn, inderdaad. Nee.
En wat ook wel belangrijk is, is dat met welk geld financier je? Met welk geld investeer je? Want vaak zie je dat er misschien te hoge risico's worden genomen op een ander vlak, waardoor men het gecompenseerd wil krijgen met een investering weer in een ander initiatief.
Ja.
Dus ik denk als je weet wat genoeg is, en je doet met dat extra wat boven je genoeg, wat ruim boven je genoeg is, dan heb je middelen om in te zetten om dingen in beweging te krijgen. Dan hoef je het niet meer te hebben over compensatie en risico's en over, weet je, dan gaat het over echt iets anders.
Betekent dat dat het voor jullie ook als fonds wel belangrijk is om een goede risico-inschatting te maken, zodat jullie...
Nou, wat wij vooral met risico-inschatting bedoelen is, neem de tijd en de ruimte om mensen te leren kennen. Bouw die relatie op. Ik krijg heel veel koude acquisitieverzoeken. Hè, iemand die gewoon een mail naar mij stuurt, die ik totaal niet ken, die meteen een of andere pitch dropt. Met van, neem even contact op als je interesse hebt. Ik antwoord altijd netjes, maar dat staat zeer ver van ons. Dus wij nemen de tijd. We nemen echt de tijd om relaties op te bouwen. En vanuit die relaties, ik zeg het altijd wel van, dat is net als met je vriendschap. Als je een relatie hebt, dan bouw je dat op.
Hmm.
En je gaat ook niet morgen meteen trouwen met wie je gisteren tegenkwam. Tenminste, gemiddeld genomen niet. Dus op het moment dat je dat doet, dan bouw je een lange termijn relatie op.
Ja, het is eigenlijk heel logisch wat je zegt. Hè? Dus hoe kan het eigenlijk dat geld zo van ons af is komen staan, zo rationeel is geworden, allemaal wetmatigheden kent, als dat het moet groeien zo hard als mogelijk?
Ja, geld is leidend geworden. Ja. We hebben geld leidend laten worden.
Ja.
En ik denk dat het is om dat terug te draaien, los te laten.
Ja.
En stappen te zetten naar andere keuzes. Ja, dat soms moeilijk is.
Hmm. Herken jij dingen die Jeanne zegt van de motivaties die jij hebt gezien bij de investeerders in Sprinklr?
Ja, zeker. Nou, ik denk wat je benadrukt over relaties, dat heb ik ook zo heel erg ervaren. Het is echt wel, de relatie die je met je investeerders hebt, is wel als een huwelijk. Hè? Dus ook in de slechte tijden, dan kijk je elkaar aan en dan is het van, hoe gaan we dit fixen samen? Ja. En dan is het dus heel erg fijn. En dat is denk ik wat de rol is, hoe wij in ieder geval ook met onze ondernemer of onze investeerders samen zitten. We kijken samen naar Sprinklr en we bedenken samen wat voor Sprinklr het beste is. En dat is denk ik veel makkelijker als je eigen geld en eigen gewin loslaat. Hè, want als iemand daar eigenlijk zit van, dit zou beter zijn voor Sprinklr, maar voor mij zou het fijner zijn als we nu à la menu toch dividend uitkeren, dan heb je eigenlijk een beetje een troebeler gesprek. En ik denk dat het eigenlijk dit hele model gewoon dingen heel erg versimpelt. Hè? Door het bedrijf eigenlijk als een eigen entiteit, als een eigen persoon bijna te zien en te denken, wat is het beste voor? Kom je tot hele nuttige gesprekken en discussies. En ik denk dat het wel aan twee kanten zit, hoor. Want ik had laatst een evenement over impact investeren. En aan de ene kant kan je zeggen, ondernemers of investeerders die willen er zoveel uit. Maar dat geldt ook voor veel founders. Hè? Die beginnen iets, hebben best een goed idee, hebben ook zeker wel hard gewerkt. Maar het idee dat je daarna gewoon met een paar miljoen weg zou moeten kunnen lopen, dat vind ik. Weet je, daar heb ik me nooit comfortabel bij gevoeld. Nooit het idee gehad van, jullie hebben hier net rondgelopen. Er werken hier 20 mensen. Die werken er allemaal met heel veel liefde aan. En dat ik dan, omdat ik toevallig de eerste was, weg zou lopen met een zak geld, dat voelt heel raar. Echt heel raar. En dat is inderdaad ook zo'n construct wat we gewoon verzonnen hebben. Ja. Maar dat zoals een impact-investeerder kan denken, dat hoeft niet. Zo moeten ondernemers natuurlijk zelf ook erin zitten. En het werkt het makkelijkst als je allebei er zo in zit. Ja. Dan is het een heel lekker gesprek.
Maar daarom is die relatie opbouwen en tijd nemen daarvoor ook goed. Want daar kom je achter. En ook al is iemand nog niet zo ver, ook in die relatie opbouwen voel je of dat iemand daar nog naartoe gaat groeien of niet. En dat kan ook. Je kan ook financieren. Je kan ook een initiatief financieren die nog niet zo ver is. Maar waarvan je zegt van oké, we gaan die lange termijn relatie aan. We gaan iets opbouwen. En dat groeit daarheen. Dus dat, ik denk ook dat je het de kans moet geven ook.
Het is echt een reis eigenlijk.
Ja, het is een proces.
En iemand heeft hem al deels gemaakt of staat aan het begin.
Ja.
Maar ja, dat was ook voor mij, toen ik Shana leerde kennen, was voor mij ook zo'n warm bad. In één keer zo van, zo, hè, ik heb ook mijn eigen soort van wereldvisie. Of hoe kijk ik nu naar al mijn ervaringen, naar geld, investeren, sociale onderneming bouwen. En dit was eigenlijk voor het eerst dat ik dacht van, ah, iemand die begrijpt wat die lange termijn en dat die missie zo heilig is. En dat het dus niet gaat over inderdaad het geforceerd groeien. Maar door onze ontmoeting hebben we letterlijk de ruimte en de lucht gekregen nu om te bloeien. En inderdaad de tijd om daar heel rustig en zorgvuldig naar te gaan kijken. In plaats van dat we in die rat race geduwd worden van die multiples gaan halen of die spreadsheet modellen. En dat is een enorm mooi geschenk. En dat gun ik iedere sociale onderneming om op deze wijze je stappen te kunnen zetten. En wat het verbindt is natuurlijk dat we denk ik met elkaar zien. En ik denk dat dat nu wel anders is dan 5 of 10 jaar geleden. Ik voel wel een bepaalde urgentie. Ja, dus ik merk dat ook nu met nieuwe financiële leden, die soms ook echt uit die oude wereld komen. Maar ik zie ook bij deze mensen een soort van urgentie en ook behoefte van, ja, fuck, er moet wel wat gaan gebeuren, weet je wel. En dus inderdaad, hoe kan ik die overvloed die ik dus heb, en daar waar ik misschien nog even een keer opnieuw naar kijk van, hoe kan ik dat ten dienste stellen van, dus die dienstbaarheid, en daar zelfs ook een reality check met elkaar op doen. Ik denk dat dat is wat deze tijd wel van ons vraagt. En dan, ja, waar gaan we dan ons geld in stoppen? Dus inderdaad, in ons geval van, ja, als je producten bij Amazon koopt, dan steun je dat gedachtegoed in principe. Dat mogen we best wel eens tegen elkaar gaan zeggen, ook al doen we het heel vaak onbewust. Dus waar gaat ons geld naartoe? Is de portemonnee, de geldstromen in de wereld die we gecreëerd hebben met elkaar, die bepaalt wat belangrijk is. En dat geldt voor investeerders dus ook.
Ja, jullie lopen duidelijk voorop. Jullie zijn pioniers. Denk je ook dat jullie anders zijn dan anderen? Of met andere woorden, hoeveel ondernemers en investeerders zouden dit eigenlijk ook misschien wel kunnen of moeten of willen?
Ik denk dat dit voor veel, misschien niet alle, misschien niet de dieptechnische investeringen, vind ik soms lastig om helemaal precies te snappen. Maar ik denk dat het voor heel veel ondernemers goed kan werken. En dat het heel veel tijd vrij maakt en heel veel focus geeft. En dat zijn precies allemaal ook dingen die heel belangrijk zijn. Dus ik denk wel dat het ook heel vaak nog niet als een mogelijkheid wordt gezien. Hè? Want terwijl tegelijkertijd als je aan ondernemers vraagt waarom ga je ondernemen, is vaak om een probleem op te lossen of om echt iets voor elkaar te krijgen. En dan is dit denk ik wel een snellere weg. Of nou, laten we zeggen een straightere, een rechtere weg daar naartoe. Dus ik hoop het, ja.
Nou, wat ik in ieder geval misschien anders is, dat wij vinden financieren vanuit vertrouwen superbelangrijk. Dus wij hebben eigenlijk een hele korte overeenkomst. De enige voorwaarde die we stellen is dat wij ook medezeggenschap hebben in nieuwe financierders die erbij komen. Of in ieder geval daar iets over kunnen vinden. Omdat het heel belangrijk is, denk ik, dat je de juiste financierders aantrekt. Daar kun je alleen maar profijt van hebben aan alle kanten. Maar vertrouwen is zo belangrijk. Dus wij zitten niet op, als je een goede band hebt, een goede relatie hebt, dan weet je, wat jij net ook zei, Suzanne, is dat als er problemen zijn, dan weet ik dat ik gebeld word. Dan gaan we kijken hoe we dingen samen kunnen oplossen. Dus ik zit niet te wachten op dat rapport aan het einde van het halve jaar om te zien wat er gebeurd is en waar ze tegenaan zijn gelopen en dan allemaal ingewikkelde vragen te gaan stellen die ze heel veel tijd kosten, et cetera. Ik denk als je die vertrouwensband, dat financieren vanuit vertrouwen, dat heel belangrijk is. En dat nog te weinig gebeurt. Er worden te veel eisen gesteld en te weinig verbinding.
En denk je dat meer investeerders in staat zijn om vanuit zo'n principe te handelen? Of dat ze dat zouden willen?
Nou ja, we hebben met elkaar zoveel voorwaarden en kaders en regels bedacht om dat te doorbreken. Dus hoe meer je in een bepaalde entiteit zit waarin dat niet kan, omdat er een governance structuur aan hangt die compleet is vastgezet, ja, dan wordt dat lastig om nog te financieren uit vertrouwen.
Ja.
En kijk maar naar alle know your client procedures bij de bank. Ik weet niet of jullie daar regelmatig mee te maken hebben, maar ja, dat schiet compleet door. Dus dat hangt allemaal samen. He, dus als de bank dat op die manier doet en de regels zijn op die manier gesteld, dan krijg je zoveel controlemechanismen dat vertrouwen en de relatie en de tijd nemen, dat krijgt niet de plek die het verdient.
Ik vind het ook wel interessant, want het is ook een soort schijnzekerheid die je aan het creëren bent. Hè? Want dan ga je heel lang over en weer over allerlei bepalingen. Ja. Maar ik denk puntje bij paaltje heb je veel meer aan een ondernemer die belt en die zegt, het gaat even helemaal niet goed. Hoe gaan we dit? Kan je met me meedenken? Heb je meer aan dan x% zeggenschap over x type beslissing? Weet je wel? Ja. Want als dat al aan de hand is, dan is er vaak al veel meer aan de hand daarvoor. En daar was je dan niet bij. Dus het is ook, hè, ondanks dat het komt uit een soort van gevoel van zoeken naar zekerheid, is het denk ik ook een schijnzekerheid die je ermee krijgt.
Ja, sluit ik me bij aan. Ja. Ja, nou, ik moet de hele tijd denken aan een quote van Henry Mentink, die wij ook allebei kennen. En die vind ik zo toepasselijk ook. Die zei ook van, niet de kosten gaan voor de baten uit, maar relaties gaan voor de baten uit. En ons hele systeem is natuurlijk heel erg op die kosten en risico's. En ik denk dat we veel meer vanuit relaties moeten gaan bouwen en gaan handelen. En vertrouwen is daar super belangrijk in. Dus ik denk dat dat ook wel een uitnodiging is, maar ook een hele spannende is. Hè? Dat is het is een andere weg, het is een andere manier. Maar ja, als we het systeem of de nieuwe fase met elkaar willen gaan inrichten, dan zullen we toch, ik zou ook wel, als je een andere uitkomst wil, moet je de som veranderen. Dus dan moeten we keuzes maken om het een andere manier te gaan doen.
En stel dat een ondernemer de som wil veranderen, of dat hij daar in ieder geval naar wil kijken, wat zou je dan adviseren? Wat zou je tegen een ondernemer zeggen van, nou, als je dit hebt gehoord en je denkt, misschien is dit iets, wat kan die persoon dan doen?
Ja, goede vraag. Het is natuurlijk voor iedere ondernemer anders. En kijk, wat ik wel de afgelopen, pak een beet, 10, 15 jaar gezien heb, is dat het goede doen eigenlijk bij iedereen er wel in zit. Uitzonderingen daar gelaten. Dus en als een ondernemer op een andere manier wil gaan ondernemen en op een andere manier naar zijn eigendom wil kijken, ik denk dat toch de eerste uitnodiging is gewoon even eerst die reis naar binnen maken, gewoon in jezelf. Dus dat je zelf gaat kijken, en dat is misschien een beetje een filosofisch of een, maar is ja, waarom ben ik hier? Wat heb ik hier te doen? Wat wil ik met wat ik gecreëerd heb? En hoe kan ik en wil ik dienstbaar zijn? Als je daar antwoord op hebt, dan volgt de vorm wel. En nou ja, de vormen zijn er nu. Dus Stuart Owned is, ik denk dat dit de bedrijfsvormen van de toekomst gaan zijn. Omdat, ik was een keer bij een bijeenkomst waar Nobelprijswinnaar Kalesh heette die volgens mij. Was bij een mensenrechtenconferentie en er zaten ook heel groot wereldwijd corporate, alle corporate bedrijven zaten ook in de zaal en hij wees met zijn vingertje ook echt wel wijzend van, let op, de bedrijven die blijvend bestaan zijn de bedrijven die tussen nu en 30 en 50 jaar hun sociaal moreel kompas weer weten te vinden. En ik denk dat de stroming die nu aan het ontstaan is, en het gaat misschien nog wel even duren, maar ik heb wel het gevoel dat het gaat gebeuren, is dat dat die bedrijven het gaan overleven. En dat de eisen van consumenten, van de maatschappij, van wat wij vinden van bedrijven en hoe ze zich moeten gedragen, dat sociaal moreel kompas steeds belangrijker gaat worden.
Dus dan gaan we een interne drive, maar ook externe invloed.
Nee, dus we gaan denk ik van verdienmodellen, waar nu alles op gericht is, naar dienmodellen. Het moet dienen. En wat dient het? Ja, het dient dat we één met z'n allen overleven, denk ik. Dat we goed zorgen voor de aarde. En dat we zorgen dat, dat die enorme overvloed die er is, dat we dat op andere manieren verdeeld gaan krijgen. En ik geloof wel dat bedrijven daar de sleutel voor zijn. Maar dat betekent wel dat we de structuur waarop die bedrijven gebouwd zijn, ja, dat we die moeten gaan veranderen. En dat is denk ik de uitdaging waar we nu met z'n allen voor staan. En nou ja, ik denk dat bedrijven zoals steward-owned bedrijven daar nu de eerste lichtingen van gaan zijn, die die nieuwe vorm gaan creëren. En daar hebben we ontzettend veel hulp bij nodig. En het is natuurlijk fantastisch dat initiatieven ook, zoals met Sjane, ook vanuit de investeerderswereld, het zijn niet alleen de bedrijven, maar ook het geld moet veranderen. Dus dat moet in een soort van mooie harmonie, moet zich dat gaan vormen. Ja. En dat is inderdaad pionieren en zoeken en bijschaven en veranderen. Maar ja, voor mij is het wel de weg.
Ja, het is misschien ook wel duidelijk een tijd, toch? Nu dat je ziet van, maar de enorme uitwassen, die zijn ook gewoon zo aanwezig. Hè? Dus het is wel, denk ik, makkelijker uitleggen nu waarom het oude aandeelhoudersmodel ook allerlei beperkingen kent. Waar wij het eerder over hadden van, op een moment dat er energiearmoede is en er toch ook een energiereus een recordwinst kan maken. Ik bedoel, dat maakt het wel makkelijker nu. Ik denk dat het zo doorgeschoten is, dat het wel heel logisch begint te worden, dat het echt weer even normaliseert.
Ja, dus het oude systeem wordt steeds harder bevraagd, zou je wel kunnen zeggen.
Ja, ja, en dat oude systeem is ook weer niet zo oud, hè? Dus dat is ook iets wat we elkaar natuurlijk ook weer niet zo lang al vertellen dat het zo moet. Maar het begint wel een beetje, het is al een beetje uit de hand gelopen. Ja.
Inderdaad, duidelijk.
Ja, precies.
En wat voor tips, Sjane, zou jij een investeerder geven? Of iemand die meer dan genoeg heeft en misschien nog geen investeerder is? Wat voor tips zou jij zo iemand geven als die hier?
Nou, ik denk niet zoveel andere tips dan Michael net heeft gegeven. Want alles wat jij zegt voor een ondernemer, dat geldt ook voor die financierder, maak eerst die reis naar binnen.
Dankjewel.
Dit was het alweer. Ik ben benieuwd wat je van het perspectief van de ondernemers en dat van Sjane vond. Wie weet helpt het jou om anders naar investeren te kijken. Ben je zelf investeerder en wil je meer weten over investeren in steward-owned bedrijven? Neem dan contact op. We verbinden je graag aan andere investeerders of ondernemers.